meekijken. Of misschien vanavond wel of morgen. Dat is altijd makkelijk met livestreams. Misschien ook op een ander moment voor kiezen, maar welkom. En ik zou deze preek houden eind vorig jaar, maar toen liep ik zo te snotteren. Toen dacht ik van, dat is niet zo wijs. Dan sta ik hier iets te doen wat volgens mij niet zo geaccepteerd wordt. Dus ik hou hem nu. Dus ik heb er nog wat langer over na kunnen denken. En toch was ik aan het stoeien met hoe zal ik beginnen en waar, wat voor titel geef ik aan mijn spreken. En die is er eigenlijk niet. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met u? In deze bizarre tijd, hè, van pandemie, van chaos, van nooit meer hetzelfde. Daar steven we denk ik met elkaar op af. Mag ik die vraag aan jullie stellen? Hoe gaat het met jullie? En ik denk, ik zie jullie fysiek, nou ja, dat het de buitenkant is. Maar ik ben ook erg benieuwd naar de onderstroom. De onderstroom wat achter jouw fysieke mens zijn zit. Ja, hoe gaat het met jou? Lukt het nog? Om anno 2022, als je een nieuw jaar begint, waar het met maatregelen niet over is. Lukt het dan om, ja, staande te blijven? Om datgene wat in die onderstroom zit misschien soms ook maar te vertellen aan elkaar. Om dan mee naar buiten te komen. En wat ik zei, een tijd van angst, van chaos, van een verruwing van de maatschappij. Ik las van de week nog wat politieke stukken. Niet dat ik daar zo van ben, maar ik denk, ja, wat een verruwing eigenlijk. Wat daar gezegd wordt naar elkaar. Maar dat speelt ook door in de maatschappij. Kasper zei vanmorgen, er wordt zo langzamerhand wekelijks of dagelijks mensen doorgemaakt. Jongeren die elkaar aan het mes steken. Om wat voor reden dan ook. En toen ik net Tim en Westerdui hoorde, raakte mij dat ook. Dat ik denk van, goh, wat een maatschappij. En dat is dan aan de andere kant van de wereld. Maar in zo'n Tim komt daar even heel dichtbij. Dan, ja, raakt het mij ook. Dan zie ik hem verdriet hebben en dan heb ik ook verdriet met hem. Die meisjes daar zijn zussen van ons. Kinderen die geen keuze hebben. En ik denk dat het goed is om stil te staan. Dat is ook altijd mooi om aan het begin van het jaar te doen. Vorige week is er natuurlijk ook een dienst geweest, 2 januari. De 9e mag nog net. Is het goed om stil te staan? Oké, maar waar staan we dan nu? En het is denk ik een tijd van, ja, misschien wel heroverwegen als gemeente. Een tijd van, ja, nieuwe vragen stellen. We zijn het altijd zo gewend en moet dat nog steeds zo? Het is goed om daarbij stil te staan. En toen dacht ik van, goh, ik ga ook eens even bij mezelf kijken en dan ga ik jullie een stukje meenemen. Maar hoe is het bij mij dat ooit begonnen? Ik weet dat ik nog op zoek was, jaren 87, 88, 1900 stond er nog voor. Maar ik op zoek was naar God. Ik las de Bijbel wel en ik las boekjes. Maar eigenlijk kon ik er niet zoveel mee. Ik dacht, ja, verder weg. En in die zoektocht was Jezus ook op zoek naar mij. En dat weet ik, want uiteindelijk mocht ik op mijn knieën gaan, samen met mijn ouders, Benjamin. Mijn oudste broer was iets eerder. Ik was al een paar weken daarvoor tot Jezus gekomen. En in die tijd mocht ik Jezus aannemen, omdat hij op zoek was naar mij. Hij was nieuwsgierig, alleen ik moest wel ja zeggen tegen hem om met hem te gaan leven. En in die tijd ben ik bemoedigd ook door dagboekjes te lezen, Bijbel te lezen, daarnaast te zoeken, te pluizen eigenlijk in. En ik heb hem meegenomen, zo aardig gescheurd boekje geworden. En ik had een boekje van Marcel MacArthur, Dichter bij Hem. En ik denk, dat is denk ik ook op dit moment belangrijk in 2022. Dichter bij Hem zijn, en misschien wel dichter dan ooit, om staande te blijven in een wereld die in chaos is. En dit raakte mij wel weer. Toen ik hiermee bezig was, denk ik, oh ja, zo ben ik begonnen. En een van de eerste teksten in dat boekje staat in, hoef jullie even niet op te zoeken, die lees ik even voor. Die staat in Petrus 2. En er staat, en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. En aan vers 9, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ik weet nog dat dat verlangen bij mij, en ik wil die Bijbel lezen, en ik wil die dagboeken lezen, en ik wil van alles lezen, en ik wil alle conferenties belangs. En ik was op nieuwsgierig naar de Heer die mij in mijn leven was gekomen. Ik was vol verlangen. En er staat ook in dat stukje vers 9, om de grote daden te verkondigen. Ik weet dat ik daar ook heel erg mee bezig was. En op zich nog wel, maar ik ben ook wat genuanceerder geworden. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Kijk, als je jong bent, dan ben je soms ook lekker zwart-wit. Zo moet het en zo is het. En als je weer wat ouder bent en je links en rechts wat butsen opgelopen, en dan ben je soms wat voorzichtiger. En dan ben je gewoon wat, soms in de afwachtingstand. Maar dit was mijn begin. Enthousiast voor de Heer, dagboek erbij, zoeken, kijken, me gevuld laten worden. En wat mij ook toen heel erg aansprak, staat in Romeinen 12 vers 1. En er staat, stemt uw gedrag niet af op deze wereld, wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is en volmaakt. Ja, dat was ik ook echt. Ik had een andere visie. Als ik om me heen kijk, wat hebben al die mensen toch? Kom op. Jezus is de Heer, daar moet je bij zijn. En als ik in de klas zat, dacht ik altijd van, hey, jullie moeten het ook allemaal weten. En ik verkondigde dat ook wel. Maar ik was soms ook wel op zoek. Hoe moet ik dat dan doen? Maar stemt uw gedrag niet af op deze wereld, dat pakte mij wel. En daar mogen we vanmorgen ook over nadenken. Waar ben je op afgestemd? Ik zal er straks meer over vertellen. Waar is jouw visie op? Waar is jouw gedachte over? Maar voor die bekering, voordat Jezus mij riep, dan ga ik zo naar Matthäus 10, wil ik nog een zinnetje lezen. Ik, Robin Zandbergen, zoon van Henk en Ietje Zandbergen, broer van Michel en Benjamin, uit Almelo, uit het Twentse land. Die jongen, dat ben ik. Dat is een stukje van mijn onderstroom. Sommigen weten dat misschien. Maar een andere, en als je mij meer vraagt, kan ik nog veel meer vertellen van dat stukje. En laten we eens kijken naar Matthäus 10 met elkaar. Waar ook een soort tekst staat. En daar staat, en hij riep zijn 12 discipelen tot zich. En ik kan al jullie namen ook invullen. Dit was toen, maar ik kan ook zeggen Bert, Kasper, Michiel, Benjamin, Harm, Truus, Gerco, Marianne. Ik kan jullie namen hier invullen. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich. En dan staat er, en dit zijn de namen van de 12 apostelen. Voor eerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broer, en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, Simon de Zeloot en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Zomaar 12 mannen. En voor mij was dit een enorm houvast. Dit is eigenlijk de basis ook van mijn geloofsleven met de Heer Jezus. Want het waren geen popsterren. Het waren geen belangrijke mannen die in de wereld faam hadden. Het waren gewoon normale mensen die aan het vissen waren, die zondaars waren, kijk naar Matthäus. Het waren geen mannen die beroemd waren, op wat voor manier dan ook. En eigenlijk heb je een beetje neergezet, een beetje een zootje ongeregeld. Als je er wat verder op inzoomt, zonen des donders, waren behoorlijk pittige jongens die volle bak wilden gaan. Of Simon de Zeloot, de ijveraar. Zeloten waren heel fanatiek in het volgen van Jezus. Dat stamt nog uit de tijd van de Maccabeeën. Die hadden een bepaalde leer vastgehouden. Maar ook een tollenaar ertussen. Iemand die het volk afperste. Die niet zo goed bekend stond. Maar ook degene die Jezus verraden zou. Ze waren er allemaal bij. En toch koos Jezus ervoor om met die groep mannen, ja, met dat soortje ongeregeld op pad te gaan. En dat heeft mij vanaf mijn begin van mijn geloofsleven eigenlijk wel nederig gemaakt. Want ik hoor ook bij die groep. Robin, die zichtbaar is, zoals ik hier nu sta, maar waar ook een onderstroom in zit. Robin die ook zondigt. Robin die soms ook verkeerd denkt. Robin die soms ook verkeerde dingen over een ander denkt. Robin die Nou, noem maar op. En ik denk dat je je eigen naam hier ook in kunt vullen. Want uiteindelijk, ook die discipelen maakten er regelmatig een potje van. Dan liepen ze met Jezus. En dan zomaar waren ze weer aan het kibbelen. En dan hadden ze wonden gezien. En dan werd er gewoon weer bedacht, wie is hier het belangrijkste? Dus het belangrijke is dat we onze positie kennen. En in Filippenzen 3 vers 20 staat, ons burgerschap is echter in de hemelen, waar ook wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En in Efeze staat dat we geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn. En het heeft alles te maken toch ook met onze positie in deze wereld. Als je weet dat je ook gewoon een van die discipelen bent, met die onderstroom, wat je allemaal denkt en doet, dan mag je ook weten dat je positie in de Heer is, dat je een hemelburger bent. En dat je ook op deze wereld een vreemdeling en een bijwoner bent. Dus iemand die eigenlijk hier niet hoort, maar die er wel nog steeds middenin staat. Met de voeten in de klei noemen we dat. En ik wil jullie eigenlijk eens even een foto laten zien. En denk daar eens even een minuut bij na. Als het goed is, komt hij zo tevoorschijn. En deze foto trof mij wel, anno 2022. En ik stel je een paar vragen. Wie ben jij in deze groep? Welke plaats neem je in? En wat is dan jouw verhaal? En ik denk, als ik jullie nou zou vragen, zouden er allerlei verschillende verhalen uitkomen. Misschien ben je wel teleurgesteld, geraakt in je broeders en je zusters, misschien op je werk, misschien op je vrouw, je man, je kinderen. Misschien ben je wel angstig geworden voor alles wat op je afkomt op dit moment. Misschien ben je wel stil geworden, dat je denkt, wat heb ik nog te zeggen? Misschien loop je het liefste weg. Maar hier zie je ze ook, de discipelen die met Jezus optrokken, opnieuw in discussie gaan. En je ziet een soort boosheid, het wijzen naar elkaar. En dat is wat we natuurlijk ook wel veel zien op dit moment. Je kunt geen site openslaan die allerlei gedachten met zich meer als het gaat over COVID. Mensen er allemaal van vinden. En juist ook onder de christenen vinden er allemaal wat van. En het gaat hart tegen hart, wat je hier ook ziet. Wie is de belangrijkste? Wie is de grootste? Wie mag naast de Heer Jezus zijn en wie mag naast God zitten? Er werd zelfs een moeder ingeschakeld om dan maar Jezus te vragen. En dat is wel onze menselijke aard. Betrap me er zelf ook wel op, dat je soms geneigd bent, ja, en dan ga je maar weer. En Jezus heeft daar een hekel aan. Als je die teksten leest, 3-4 keer staat het wel in de evangelie, dat die discipelen dit gedrag vertonen en dan Jezus bestraft ze. Hij vindt het niet fijn. Want het bewerkt in ieder geval niet de eenheid. En ik was wel geraakt, dat was in november, toen Eddie Bakker met de gemeenteavond bij ons was. En toen las hij uit Matteüs een stukje. En het laatste zinnetje van die teksten uit Matteüs zet. En op deze steenras, dat gaat over Petrus, zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik was weer zo geraakt door die teksten, maar dat is ook zo. Met onze onkunde, met onze achtergrond. Ik vertelde net een stukje van mezelf, maar dat hebben jullie ook. Zijn we met elkaar gemeente. En de gemeente, dat is Gods plan. En als we hier nou in Ommen zijn, of je hebt jij met 2 of 3 mensen op de bank zit thuis. Het gemeente zeggen zijn is, hè, waar 2 of meer in mijn naam vergaderd zijn. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus we hebben een krachtig wapen. En toen Eddie dat zei, toen ging ik helemaal blij naar huis. Ik zei, ja, dat is ook zo, dacht ik bij mezelf. Maar dan is het ook goed om na te denken van, welk beeld heb jij dan van die gemeente? En die gemeente is nu hier, maar er kan straks ook thuis zijn met een aantal mensen of elders. En welk beeld heb jij dan? En ik vond het wel mooi, ik was een podcast aan het luisteren en iemand zei, Ik stel de gemeente op twee manieren voor. Je hebt Nederlandse boeren en je hebt Australische boeren. En moet je eens nadenken, wat voor gemeente wil jij toe behoren? De Nederlandse boer, wat doet hij? Die plaatst allerlei hekjes en prikkeldraad om zijn vee maar binnen te houden. Dat is wat hij doet. Dat het vee niet wegloopt. De Australische boer, die slaat een put waar water uit komt. En hij hoeft geen hekken te plaatsen. Want die koeien, of die geiten of wat dan ook, die komen gewoon naar de bron toe. Ik vond het zo'n mooi beeld. En wat voor gemeente willen we zijn met elkaar? Willen we een gemeente zijn die hekken plaatst? Of willen we een gemeente zijn die gebaseerd is op de bron, op Jezus? Waar mensen graag naartoe gaan. En dat is hier, in de samenkomst, maar dat is ook bij jou op de bank. En ik vond het mooi, neem die eens mee voor jezelf. Welke gemeente wil ik zijn? De Australische of de Nederlandse? En die hekken plaatsen gaat toch vaak over mening. Gaat toch vaak over vergelijk. Gaat toch vaak over het inpakken van. Maar ik denk als we meer naar de Australische boer kijken en bronnen slaan en aantrekkelijk zijn, dan gaan mensen naar ons toe komen, omdat Jezus hier is. Ik vond ook een mooie, ergens anders wat ik hoorde, de gemeente mag ook een vrijplaats zijn. Vroeger waren er veel kloosters die vrijplaatsen waren. En een vrijplaats was een plek waar je naartoe kon gaan om te schuilen. Als je iets verkeerds had gedaan. En hoe mooi is het dat wij als gemeente ook een schuilplaats kunnen zijn. Om zondige mensen die mogen binnenkomen en die met ons de maaltijd mogen vieren. Maar dat is een onderscheid die we hebben als gemeente van Jezus Christus. Wat we maandelijks doen, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is echt iets unieks wat we als gemeente hebben. En daar mogen we mensen toe uitnodigen. Want in Christus is er dan geen veroordeling. We mogen de mensen naar hem toebrengen, want hij is degene die, ja, waar je naartoe kunt vluchten. De schuilplaats mag zijn. En belangrijk om dat eens op je in te laten werken. Waar sta jij dan? Ben je hekken aan het plaatsen om je mening maar te verdedigen? Of ben jij degene waar Jezus te vinden is? Nog een gedachte die ik afgelopen maanden op me heb in laten werken. Waar ben ik op gericht op dit moment? Op de eindtijd? Of ben ik gericht op de wederkomst? Dat is natuurlijk een heel bepalend beeld. Als je gericht bent op de eindtijd. Natuurlijk leven we in ingewikkelde tijden en kunnen we van alles daarover vinden en schrijven en denken. Maar dan zijn we toch met het aardse bezig. En als we gericht zijn op de wederkomst, dan zijn we weer gericht op Jezus. En dat is maar een klein verschil. Met groot impact. De discipelen moesten dit ook ervaren. In de storm waren ze bang, waren ze angstig. Maar waar richtten ze zich op? Op die storm, dus op de chaos. Maar ze mochten zich gaan richten op Jezus, die in de storm weer rust bracht. Ik blijf dat verhaal boeiend vinden. Wij mensen zijn geneigd om ons te richten op de chaos, op de onrust. Maar hoe mooi is het als we weten dat Jezus in ons leeft, dat we daar de rust mogen vinden. En die andere dingen uiteindelijk zijn allemaal afleidingen die ons bij hem weghouden. En ik heb mezelf ook de vraag gesteld. Als ik dingen zeg, laat ik dan de vruchten van de geest zien. Als ik een mening heb, als ik iets stelligs wil brengen, wat laat ik dan die ander zien? Liefde, blijdschap, vrede? Of brengt mijn uitspraak onrust met zich mee? En nog een tekst die ook iemand in de preek zei. Het ging over de apocalyps. En apocalyps is, het Griekse woord is het iets onbedekts. En het verwijst eigenlijk naar het blootleggen van de visie voor de toekomst. En als je dan kijkt naar het hier en nu, wat heeft corona bijvoorbeeld in jou blootgelegd op dit moment? Ben je angstig geworden? Ben je onrustig geworden? Ben je verruwd geworden? Ben je gepolariseerd, ook zo'n mooi woord? Heel erg in je eigen mening. En ik denk belangrijk is om daarover na te denken bij jezelf. Begin 2022 is dat een mooi moment. Hoe wil je dat jaar ingaan? Vanuit de bron Jezus? of toch in de onrust van de storm. En Jezus leerde de discipelen een paar lessen daarin. En hij deed dat altijd met mensen. Dat vind ik altijd heel mooi. En dan ben ik altijd ook weer, dat ik soms met kromme tenen hiernaar kijk. Dat denk ik, hoe hebben ze dit nou iedere keer weer voor ogen? Hè? Dat ze zo boos zijn en dat ze altijd willen weten van, nou, wie is hier de belangrijkste? Terwijl Jezus zulke mooie lessen leert. Hallo? Marco? Hallo? Zachter? Ja. Daar heb ik een krukje voor meegenomen. Doet hij het, Marco? Het is net of ik op een zeepkistje sta te spreken. Ja, maar dit heeft denk ik alles te maken wat Jezus ons wil leren. Ben je in staat om af te dalen naar die ander? En ben je in staat om het trapje af te gaan? En een mooi voorbeeld daarin is de Samaritaanse vrouw. Mensen die mij goed kennen weten dat ik dit een mooi verhaal vind. Samaritanen waren bij de Joden gewoon niet direct hoogstaand van dat zijn de mensen waar we veel mee omgaan. Ze liepen er liever met een grote boog omheen. Maar Jezus, die ging naar de Samaritaanse vrouw in gesprek. En wat deed hij? Hij ging letterlijk afdalen naar deze vrouw door vragen te stellen. Ik heb dorst. Ik heb je nodig. En Jezus wist precies wat met deze vrouw aan de hand was. De onderstroom kende die. Maar Jezus ging er naartoe. Buiten alle regels om, man, vrouw, Samaritaan, Jood, rabbi, midden overdag, noem maar op. Vind ik zo'n mooi beeld, hè? En dat mogen we leren. Ook als het over corona gaat, ook als het over andere dingen in de maatschappij gaat die ons niet aanstaan of waar we ingewikkeld vinden. Dan mogen we leren afdalen om samen met Jezus ook de vragen te stellen die nodig zijn om in die onderstroom bij die ander te komen. Om nieuwsgierig te zijn. En om in verbinding te raken. En wat gebeurt daar? Die vrouw wordt blij, is geraakt door Jezus en gaat uiteindelijk het hele dorp vertellen van ja, de Jezus die ze ontmoet heeft. Nou, hoe mooi is het als we dat kunnen doen? Een ander verhaal is Zacchaeus. Zacchaeus zat in de boom, die moest zelf ook afdalen. Maar Jezus die daalde in Zacchaeus ook af naar een man die voor het volk ja, niet zo mooi eruit zag. Ze moesten hem niet. Hij was klein van gestalte. En ze wilden eigenlijk helemaal niet dat hij bij Jezus kwam. Ze drukten hem weg, dus daar moest hij ook in de boom. Maar Jezus daalde af en hij zei niet, hey tollenaar. Hij zei, hey Zacchaeus. Hij noemde hem bij zijn naam. Vind ik ook een geweldig verhaal wat mij altijd weer raakt. Jezus kijkt door de zonde heen. En door wat we niet doen, naar jou. En noemt je bij je naam. En ik denk in Zacchaeus kunnen heel veel van ons zich denk ook wel herkennen. Want Zacchaeus was eigenlijk verstoppertje aan het spelen. Hij zat in de boom, niet om alleen maar op de uitkijk te zijn. Hij verstopte zich eigenlijk, maar hij schaamde zich misschien wel kapot. En ik denk als wij daar naar kijken, zit die boom misschien heel veel van ons zitten ook in die boom. De boom van schaamte. De boom van geheimen met je meedragen. En de boom van maskers opzetten. Doet mama niks, maar ondertussen in die onderstroom gebeurt er van alles bij je. En er kunnen ook de beuken en butsen uit je leven zijn. Dat kan ook hier in de gemeente zijn, dingen die je meegemaakt hebt, wat je frustreert, wat je moeilijk vindt. En dan is het belangrijk om je door Jezus aan te laten spreken. Je bij je naam te laten noemen. En Jezus daalt daartoe af. Je kunt ook een veilige toeschouwer blijven, op de afstand. Maar ik denk goed is om, als Jezus naar jou afdaalt, je bij je naam noemt, ook deze morgen, om eens met hem in gesprek te gaan. En misschien wel door een broeder of zuster heen je nood te vertellen. Want Jezus ziet je zitten. En dan heb ik er nog één. Vind ik ook een geweldig verhaal, wat midden in de nacht gebeurde. Dat was Nicodemus. Dat is misschien wel de ingewikkelde. Dat is de man of vrouw die alles wel weet. Die goed bij stand is. Die wel weet hoe het zit. En daar ging Jezus ook naartoe. Hij gaf dus een nachtrust voorop. Om bij deze Nicodemus te komen en een gesprek te gaan. En Nicodemus die snapte er eigenlijk geen bal van. Hij wist niet waar die uiteindelijk moest zijn. En een van de bekendste teksten in Johannes 3, vers 16. He, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft, dat wie in hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat moest deze man horen. Nou, ik vind het geweldig. He, dus Jezus heeft geleerd om af te dalen naar jou als persoon. Vanuit de hemel letterlijk naar de aarde als mens. Maar ook met zijn discipelen om ze te leren, ja, hoe het is om met Jezus te leven. En dat wilde hij ons volgens mij deze morgen ook leren. En als je naar die foto kijkt, dat is de verkeerde kant. Dat is de kant van strijd, dat is de kant van je mening uiten, dat is de kant van niet in verbinding zijn. En of je nou van een ander ras bent, van een ander intellect, van een ander niveau, afdaling helpt, afdalen naar de ander helpt. Nou ja, als je de maatschappelijke woorden om polarisatie tegen te gaan. Dat is niet wat de wereld ons leert, want die wil nog veel meer meningen erin gooien. En ik ben ik. En mijn ik is belangrijk. En als we hier naar kijken, naar dat doek, noem je het, moet die ik gebroken worden. Nou, dat is wat er moet gebeuren. En als dat gebeurt, dan komt de verandering. En ik heb de discipelen er eens bij gepakt. Ik ga ze eens bij langs. We lazen het net in Matthäus 10. Maar in Christus is de impulsieve Petrus fijngevoelig geworden. En in Christus is Andreas, die een schaduw van zijn broer was, zichtbaar geworden. Want hij telde mee. Hij mocht met de 12 mee op stap. En wij kunnen van hem lezen. En in Christus wordt de opvliegende Jacobus, als zoon des donders, die wordt fijngevoelig. En in Christus wordt Johannes, die een broer was van Jacobus en zeker ook die opvliegendheid in zich had, de discipel die Jezus lief had. Ik vind het zo'n mooi beeld, hè? Dat door Jezus, dat daar verandering is. En in Christus wordt Filippus, die was zoekende, die ging in de actie om vriendschap te maken. En Nathanael, Bartholomeus ook wel, die kwam daardoor tot geloof en die mocht ook bij de 12 horen. En in Christus was de twijfelaar Thomas, die kreeg moed. En die kreeg daardoor hoop, die kreeg daardoor kracht om uiteindelijk de uitspraak te doen: ik wil ook wel sterven met jou, met Jezus. En in Christus werd Matthäus, met een zondig verleden, verwonderd. Verwonderd door de daden van de Heer Jezus. Hij vond het zo belangrijk om die zonde nog even te noemen. En dat zie je ook in dat stukje. Hein? Matthäus de tollenaar heeft hij zelf geschreven. Moet nog even bij zichzelf benadrukken. Ja, ik was gewoon niet goed bezig. Maar in Christus werd hij dankbaar en in verwondering. En in Christus wordt de onzichtbare Jacobus ook gezien door Jezus. Er staat helemaal niet zoveel over hem in, maar hij mocht erbij zijn. En Thaddeus, de man van onzekerheid, die mocht in Christus ontvangen en die mocht gehoorzamen aan Gods woord. En in Christus mocht Simon, de ijveraar, de zeeloot, die mocht zijn discipelschap omzetten in een volgeling en trouw aan Jezus. En Judas, wat moeten we daarmee? Die draai ik om. Dat Judas erbij mocht zijn, is voor mij nog steeds het beeld dat Gods grote en almachtige liefde verder gaat dan wat voor menselijke gedachten dan ook hierover. En Judas had de kans om dit aan te grijpen. Heeft hij niet gedaan. Maar het laat mij zien dat Jezus ook de zondaar altijd weer in de ogen wil kijken en letterlijk maaltijd met hem wil houden. Nou, ik wil afsluiten met jullie. Johannes 21, vers 18 tot 22 staat het zo mooi. Voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgodde u zelf en wandelde u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgodden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn bos was gaan liggen, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? En Jezus zei tegen hem: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg mij. En die laatste 5 woorden, wat gaat het u aan? Ik denk dat we dat eens wat meer soms tussen onze oren moeten laten landen. Als je overal wat van vindt, dan blijft de verwijdering en dan is het moeilijk om bij die ander te komen. Als je in verbinding wilt komen, heb ik laten zien, mag je afdalen en mag je het verschil omarmen en eens zoeken met elkaar van oké, maar jij denkt zo, ik denk zo. Laten we dus een gesprek over ingaan. Liefhebben is eigenlijk stoppen met vergelijken. En in de maatschappij waar dit in ieder praatprogramma, in ieder nieuwsbericht bijna te zien is wat we er allemaal van vinden, dan komen we niet bij die bron uit. Dan zijn we hekken aan het plaatsen. Dit is veilig voor mij en dit is veilig voor mij. En dan zijn we geen bronnen aan het slaan om de ontmoeting met Jezus te stimuleren. Nou, en dat wil ik jullie eigenlijk meegeven als we zo aan het begin van dit jaar staan, om daar eens over na te denken. Ben je een bron aan het slaan voor jezelf om die ander te ontmoeten met Jezus? Of moet er eerst nog wat hek afgebroken worden? Nou, daar wil ik jullie mee bemoedigen deze morgen. Amen.